Welkom bij de derde aflevering van Onbegrijpelijk Logisch. Een podcast over het mooie in de schepping, waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we het zeer bijzondere evenwicht in de schepping onder de loep genomen. Dit keer gaan we ons eens wat in de mysterieuze natuurwetten daarachter verdiepen. De Nederlandse wet bestaat uit een groot en groeiend aantal artikelen die voor orde in onze samenleving moet zorgen. Dat is helaas nodig, want landen zonder zulke wetten of landen waar de wetten niet worden gehandhaafd, vervallen al snel tot een chaos waar willekeur, bedreigingen en doodslag aan de orde van de dag zijn. Met hoeveel je het ook niet eens kan zijn in Nederland, toch leven we in een rechtsstaat waar het collectief afgesproken recht zijn loop heeft. De wetgever, de Nederlandse overheid dus, die vaardigt wetten uit en nogmaals, het doel is dus om orde te scheppen in de chaos. Hoe zit dat met natuurwetten? Nou, volgens mij precies hetzelfde. Die zijn er om orde in de chaos te scheppen. Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de zwaartekracht opeens kuren krijgt of als water opeens bij 10 graden Celsius al gaat bevriezen. Of als atomen en moleculen opeens spontaan uit elkaar gaan vallen. De aarde zou binnen een seconde ophouden te bestaan. En alles zou weer worden zoals het was aan het begin van de schepping. Maar waar komen die natuurwetten eigenlijk vandaan? Zijn ze er altijd geweest? En hoe denken mensen erover die niet geloven dat God deze wetten heeft geschapen? In deze aflevering gaan we daar eens dieper over nadenken. Helaas moet ik je al wel vooraf vertellen dat er meer vragen zijn dan antwoorden. Een wereld zonder natuurwetten, daar kan eigenlijk niemand wat zinnigs over zeggen. We zullen het dus vooral moeten hebben over de tijd dat die wetmatigheden er wel zijn en vooral over hoe wonderlijk de orde is die deze wetmatigheden creëren. Over het ontstaan van de natuurwetten is dus niets bekend. De evolutionist heeft er geen enkele verklaring voor en weet niet hoe, wanneer of waarom ze ontstaan zijn. Een oerknal kan er zonder natuurwetten echt niet zijn. Want hoe zal een dergelijke reactie op gang moeten komen zonder natuurlijke oorzaak? Zonder achterliggende oorzaak kan er niets zijn. Datgene wat ontploft zou dus eerst heel dicht op elkaar geperst moeten zijn. Maar alleen deze aanname staat al bol van de veronderstellingen, van allerlei krachten en processen. Welke kracht zou dit alles samen geperst moeten hebben? Laat staan de wetmatigheden die voor die ontploffing hebben gezorgd, geloof me. Waar geen enkele wet of regel is, heerst alleen complete dode chaos. Er beweegt niks. Wat zou voor die beweging gezorgd moeten hebben? Er is geen licht. Hoe zou licht moeten ontstaan zonder natuurwetten? Er is geen warmte, want welk proces zou die warmte geproduceerd moeten hebben? Er is geen structuur, want volgens welk systeem zou het geordend moeten zijn? Kortom, er is echt helemaal niets. Ik wilde bijna een levenloze woestijn als voorbeeld nemen, maar daar zijn de siliciumatomen, waar al het zand van gemaakt is, aan sublieme natuurwetten onderworpen. Nee, ik kan geen voorbeeld bedenken om uit te leggen wat je krijgt als er geen natuurwetten zijn. Maar ook degene die in de schepping gelooft, weet meer niet dan wel als het over het ontstaan en het waarom van de natuurwetten gaat. In Genesis 1 vind je er geen verklaring en geen beschrijving van. Ik kan je ook niet met zekerheid vertellen wanneer ze geschapen zijn. Wel dat ze geschapen zijn. Het heeft allemaal te maken met het begrip tijd. En dat is verschrikkelijk ingewikkeld en bijna niet uit te leggen. Toch ga ik wel een poging wagen. En ik hoop eigenlijk dat het je, net zoals bij mij, gaat duizelen. Ik snap het zelf ook niet, moet ik eerlijk toegeven. En dat heeft volgens mij niet zozeer te maken met mijn beperkte intelligentie, maar met het feit dat het een gigantisch mysterie is. Maar het is wel leuk om een paar gedachte-experimenten uit te voeren. Eerst even dit. In Genesis 1 vers 1 staat: in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En dan volgt in de verse daarna een summiere beschrijving van de dode chaos op die aarde. En daarna volgt het verhaal van de zes scheppingsdagen. Ik denk dat in vers 1 de tijd begonnen is. Voor die tijd was er geen tijd, geen gister, geen nu, geen morgen, geen straks, geen vroeger. En dus ook geen in den beginne. Met het zinnetje in de beginne begon de klok te lopen en is de tijd ontstaan. En daarna zijn, denk ik, alle andere natuurwetten ook geschapen. Het is ook wel logisch dat de natuurwetten er waren voordat de voorwerpen en verschijnselen gemaakt werden die zich volgens die wetten zouden gaan gedragen. Denk maar aan de schepping van het licht op de eerste dag. En dan kom ik dus op het punt dat het heel lastig wordt om uit te leggen waarom met de schepping van dit tijd alle andere natuurwetten ook zijn geschapen. Het heeft allemaal te maken met de lichtsnelheid. Daar is iets heel bijzonders mee aan de hand. De snelheid van licht is, dat weet je misschien, gigantisch. 300.000 km per seconde afgerond. Dat is duizelingwekkend snel. Een voorbeeldje, een lichtstraal die kan dus binnen 1 seconde ruim 7 keer de omtrek van de aarde afleggen. Als die tenminste niet rechtdoor zou gaan, maar een lichtstraal gaat natuurlijk wel rechtdoor. Maar het bijzondere is dat er niets sneller dan het licht kan zijn. Ik zal dat proberen uit te leggen waarom dat bijzonder is. Snelheden, die mag je normaal gesproken gewoon bij elkaar optellen. Als ik in een trein die met 100 km per uur rijdt een bal vooruit schop, met een snelheid van 30 km per uur, dan gaat die bal eigenlijk 130 km per uur. Maar als ik een zaklamp voor op een raket schroef, dan kan ik die snelheid van die raket, die natuurlijk best hoog is, niet bij de snelheid van het licht uit die zaklamp optellen, want dan zou je een snelheid krijgen groter dan de snelheid van het licht uit die zaklamp. En dat kan dus niet. Want dan zou je een snelheid krijgen die groter is dan 300.000 km per seconde. Waarom kan dat niet? Daarvoor moeten we bij Einstein zijn. Die heeft ontdekt dat als je een voorwerp heel erg snel laat gaan, bijvoorbeeld met 95% van de lichtsnelheid, dat de tijd voor dat voorwerp langzamer gaat lopen. Dat kun je haast niet voorstellen. Men heeft dat gecontroleerd door twee klokken exact gelijk te zetten en er eentje een ruimtereis te laten maken. Die andere bleef op aarde. En bij terugkeer van die klok in de ruimte liep deze klok inderdaad iets achter. Maar er is meer aan de hand in deze situatie. Het voorwerp wordt namelijk ook steeds zwaarder. En er is dus steeds meer energie voor nodig om hem sneller te laten vliegen. En dan komt het absurde. Bij 100% van de lichtsnelheid, dus als iets even snel als het licht gaat, dan staat voor dat voorwerp de tijd stil en wordt hij oneindig zwaar. Albert Einstein zei hierover: tijd en ruimte en zwaartekracht bestaan niet los van materie. En dat zegt zoveel als er tijd is, moeten er ook afstanden, krachten en voorwerpen zijn. Voordat we wat beter naar een paar natuurwetten gaan kijken, nog even een paar gedachten die bij me opkwamen toen ik erover nadacht wat er in Openbaring 10 vers 6b staat. Daar staat namelijk dat er geen tijd meer zal zijn in de hemel en op de nieuwe aarde. Dat zinnetje wordt vaak uitgelegd alsof de tijd dan weer ophoudt en de eeuwigheid weer verder gaat. Dus de tijd die zou begonnen zijn in Genesis 1 en die zou stoppen als de aarde vergaat. Persoonlijk denk ik dat dit niet de juiste uitleg van dat zinnetje uit de Bijbel is. Met het ophouden van de tijd zouden dan namelijk alle natuurwetten, en zoals we gezien hebben, dus ook alle afstanden en krachten en voorwerpen ook ophouden te bestaan. En dat kan denk ik niet waar zijn, want na de opstanding komt er een nieuwe aarde waar wel degelijk materie is. Onze lichamen krijgen we bijvoorbeeld terug na de opstanding. De kanttekening bij de Statenvertaling laat volgens mij ook geen ruimte voor die uitleg. Ik citeer een stukje uit kanttekening 11. Het welk enige verstaan van de tijd die door de loop des hemels wordt afgemeten in dagen, maanden en jaren, welke tijd met het einde der wereld zal eindigen. Anderen verstaan het van de tijd der bekering, die de mensen na deze tijd niet meer zal worden vergund. Tot zover de kanttekening. En volgens mij zou je dus kunnen zeggen dat er niet alleen een nieuwe aarde komt, maar ook een nieuwe tijd. Die wordt dan alleen niet meer bepaald door dag en nacht, zoals je dat ook kan lezen in de Openbaring 22 vers 5, en al daar zal geen nacht zijn. Tot zover eventjes over dat zinnetje uit Openbaring 10. En ik sluit de uitleg over het begrip tijd af met een uitspraak van Albert Einstein. De man die van alle schepselen misschien wel het diepst is doorgedrongen in de geheimen van de tijd. Ik vind het een hele belangrijke uitspraak. Hij zegt: er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. De eerste manier is doen alsof niets een wonder is. En de tweede manier is doen alsof alles een wonder is. Nou, ik weet zeker dat Albert Einstein zelf heeft geleefd alsof alles een wonder was. Maar er zijn steeds meer mensen die kijken om zich heen, die zien de meest wonderlijke dingen en ze verwonderen zich er totaal niet over. Die doen alsof niets een wonder is. Neem na deze podcast maar eens een paar minuten de tijd om over die uitspraak van Albert Einstein na te denken. Heel veel natuurwetten die gaan over krachten. De bekendste is natuurlijk de zwaartekracht. Deze wet zegt dat alle voorwerpen elkaar aantrekken. En deze wet is universeel. Dat betekent dus dat hij altijd en overal geldt. Grote voorwerpen trekken elkaar sterker aan dan kleine voorwerpen. En voorwerpen die dichter bij elkaar staan trekken harder aan elkaar dan voorwerpen die verder weg staan. Newton heeft deze wet ontdekt. Die wet wordt ook wel de gravitatiewet genoemd. En het is maar goed dat deze wet altijd geldt. Want we zouden het absoluut niet overleven als deze wet bijvoorbeeld 1 minuut niet zou werken. Denk je eens in. We zouden niet meer met beide benen op de grond kunnen blijven staan. Want door de draaiing van de aarde zou alles wat los staat eraf geslingerd worden. En als je na 1 minuut weer naar de aarde werd teruggetrokken, omdat de zwaartekracht weer aangezet werd, dan zou je de val niet overleven, denk ik. En de aarde zal ook finaal uit zijn brave banen om de zon schieten. En na 1 minuut ruim 1000 kilometer verder van de zon afkomen te staan met alle gevolgen van dien. Nee, natuurwetten hebben het prettige karakter dat ze altijd gelden. En daardoor weten boomwortels bijvoorbeeld dat ze naar beneden moeten groeien en boomstammen dat ze naar boven moeten groeien. En door de zwaartekracht blijft het water netjes in de zee zitten en valt regenwater naar beneden. En door de zwaartekracht blijft de aarde netjes om de zon draaien en zorgt de maan keurig voor eb en vloed. En dat lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar nooit is er iemand geweest die heeft kunnen uitleggen waarom voorwerpen elkaar aantrekken. Oké, via de wetten van Galileo en Kepler en Newton en Einstein werd de beschrijving van de zwaartekracht steeds completer. En dat hebben die mannen goed gezien en goed bedacht. Het waren knappe koppen. Maar besef, het blijft maar een armetierige omschrijving van een kracht die nooit iemand zal gaan snappen. Daar hebben we het in de podcast over het begrijpen van de schepping al over gehad. Thank you. Behalve de zwaartekracht zijn er nog veel meer krachten die de wereld in stand houden. Minstens zo belangrijk zijn de krachten in een atoom, die ervoor zorgen dat de onderdelen waaruit deze atoom bestaat bij elkaar blijven. In tegenstelling tot de zwaartekracht werken deze krachten alleen op hele kleine afstand, een miljoenste van een miljoenste millimeter. De ruim 100 verschillende atoomsoorten die blijven daardoor netjes bestaan. En nog erger dan bij de zwaartekracht zouden de gevolgen vreselijk zijn als deze kracht 1 seconde en die was. Zuurstof, koolstof, stikstofatomen en al die andere stoffen die zo nodig zijn voor het leven, die zouden direct verdwijnen en er zal een heleboel vreselijke gevaarlijke straling vrijkomen. Behalve de zwaartekracht en de kernkrachten in een atoom is er nog de elektromagnetische kracht. Samen worden deze fundamentele natuurkrachten genoemd, die ervoor zorgen dat de orde die er heerst in stand blijft. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat de elektronen in een atoom om de kern kunnen cirkelen, zoals de planeet om de zon, alleen dan heel klein natuurlijk. En ze doen dit met de snelheid van het licht. Naast de fundamentele natuurwetten zijn er nog een heleboel andere theorieën die bijna allemaal de naam dragen van de ontdekker ervan. En de rij is echt veel te lang om op te noemen, maar eentje is nog wel interessant om te noemen, namelijk de ontdekking van Copernicus. Misschien weet je wel dat de mensheid heel lang heeft gedacht dat de zon om de aarde draaide in plaats van andersom. We noemen die oude gedachtegang het geocentrisch model. In de eerste helft van de 16e eeuw komen echter steeds meer natuurwetenschappers tot de conclusie dat het heliocentrisch model, dus waar de zon in het middelpunt staat, veel logischer is. De zon in het middelpunt en de planeten eromheen. Die Copernicus die schrijft zijn bevindingen in 1530 op in het boek over de omwentelingen van de hemellichamen, maar hij publiceert zijn werk niet. Waarom niet? Nou, de Romeinse kerk die heeft hele grote moeite met deze theorie, want deze zou ingaan tegen de Bijbel. Nou, zijn vrienden halen hem tenslotte aan het einde van zijn leven toch over om het boek te publiceren en enkele uren voor zijn dood krijgt hij een exemplaar van zijn boek in handen. Een latere wetenschapper, Galileo Galilei, die vindt later bewijs voor de theorie van Copernicus en die publiceert wel direct zijn bevindingen. Hij wordt door de Romeinse kerk tot levenslang huisarrest veroordeeld. En pas 350 jaar na zijn dood spreekt paus Johannes Paulus II hem weer vrij, waardoor zijn naam alsnog werd gezuiverd. Want de Romeinse kerk gelooft ondertussen natuurlijk wel dat de zon in het middelpunt staat. Ik laat de rest van de ontdekkingen en theorieën voor wat ze zijn en wil nog afsluiten met het volgende. God, die staat als maker van de natuurwetten, natuurlijk boven deze wetten. Wij noemen dat wonderen, maar voor God zijn dat geen wonderen, maar slechts een wenk van zijn almacht. Ik noem een paar voorbeelden uit de Bijbel. Het eerste is de geschiedenis die we in Jozua 10 lezen. Omdat de strijd na een lange dag vechten nog niet was beslist, vraagt Jozua de Heere om hulp. Op het bevel van Jozua blijven de zon en maan een heel etmaal stilstaan. Dat is trouwens direct een van de redenen dat de Romeinse kerk destijds Galileo niet wilde geloven. Er staat toch duidelijk dat Jozua zegt, zon sta stil en niet aarde sta stil of zoiets. Maar bedenk dat wij hetzelfde in onze spreektaal nog steeds hebben. We hebben het over zonsopgang, terwijl je eigenlijk zoiets zou moeten zeggen als aardopgang. Want ja, de zon heeft aan die zonsopgang part nog deel. Maar goed, op bevel van Jozua staan de aarde en de maan stil. Onmogelijk, zeg je misschien. Inderdaad, voor ons verstand is dat echt ondenkbaar. Want als de aarde en de maan niet meer draaien zouden, dan zouden ze door de aantrekking van de kracht van de zon linea recta naar de zon vliegen. En zou ons hele zonnestelsel een complete chaos worden. Maar voor de maker van de zwaartekracht is het net zo makkelijk om de zwaartekracht in stand te houden dan om die even uit te schakelen. Trouwens, er zijn wel meer natuurwetten die op dat moment buiten werking zijn gezet, denk ik. Maar dat laten we even zitten. Er zijn meer wonderen in de Bijbel te noemen waarbij de natuurwetten, en in het bijzonder de zwaartekracht, even buitenspel worden gezet. Ik som er een paar op ter afsluiting. In Exodus 14 vers 21 gaat het water in de Rode Zee als een muur rechtop staan, zodat er een pad ontstaat. Dat is natuurlijk tegen de regels van de zwaartekracht in. Tweede voorbeeld, in 2 Koningen 6 vers 6 laat Elisa het ijzer van een bijl die in het water gevallen is bovendrijven. En in 2 Koningen 20 vers 11 dan draait de zon op bevel van Jesaja 10 graden terug op de zonnewijzer van koning Hiskia. Een zonnewijzer was toen het instrument waarop men overdag kon aflezen hoe laat het ongeveer was. Dus in plaats van dat de zon stilstond, ging hij zelfs achteruit. Of zou misschien alleen de schaduw achteruit gegaan zijn en niet de zon zelf. Ja, dat weet ik niet, maar dat lijkt me minstens zo wonderlijk. En tot slot noem ik de hemelvaart van de Heer Jezus in bijvoorbeeld Lucas 24 vers 51. Daar ging de schepper van de zwaartekracht al zegenend naar de plaats waar tijd, ruimte en snelheid andere dimensies hebben dan hier op aarde. Tja, zijn we na 20 minuten nu wijzer geworden of niet? We hebben gezien dat het meeste rondom de natuurwetten een groot mysterie is. De evolutionisten hebben er geen enkele verklaring voor, maar ook voor ons blijft het grotendeels een geheim waarom al deze krachten en processen zijn zoals ze zijn. Ook hier geldt wat ik in een andere aflevering al eens heb gezegd. Laten we vol eerbied stilstaan bij de grenzen van ons verstand en de rest in aanbidding aan God overlaten. Als we alles zouden begrijpen, zou het allemaal niet zo indrukwekkend meer zijn. Denk nog maar eens goed na over de uitspraak van Albert Einstein, de man die verder in de geheimen van de natuurwetten doordrong dan ieder ander. Hij zei: er zijn slechts twee manieren om je leven te leven. Doen alsof niets een wonder is, of doen alsof alles een wonder is. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het luisteren. Voor tips en vragen over de aflevering kan je me weer bereiken via het mailadres onbegrijpelijklogisch@gmail.com. En ik nodig je uit om de volgende keer weer aan te haken als we het over de orde in de schepping gaan hebben. Tot dan!